tinha que ter leite. Amen. De rest hoort mij ook, Hilde. Je bent er ook bij. Hopelijk gaat het beter, Hanna. Moeder. Amen.
Goedenavond.
Ja, we gaan verder in onze Bijbelstudie, waar we vorige week zijn geëindigd in Matteüs hoofdstuk 4. Prijs en van Jezus. Laten we even bidden. Vader, ik dank u, Heer, voor uw voorbeeld, Heer. Dank u, Jezus. Halleluja, voor we vandaag gaan zien en horen en leren. Vader, ik bid Jezus dat het een uitnodiging mag zijn, Heer, om dieper met u te wandelen, om met u te wandelen, Heer, om u te betrekken in ons leven, Vader, in al onze vragen, in al onze worstelingen, verzoekingen, beproevingen, Heer Jezus, dat we uw voorbeeld mogen aannemen, dat u ons leert hetzelfde te doen zoals u het heeft gedaan, Vader, in Jezus' naam. Amen. Vorige week zijn we geëindigd in de doopsel van Jezus. Ik wil even op het scherm tonen. En we hebben toen gezien hoe dat Jezus om alle gerechtigheid, om Gods gerechtigheid te vervullen, zich liet dopen door Johannes de Doper. En zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, de hemel opende en hij zag hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. Hebben we vorige week allemaal gezien. Maar het is belangrijk dat ik dat eventjes nog herhaal, want het loopt verder in de volgende passage, hè, in het Grieks, waarin dat het Nieuwe Testament is geschreven, zijn er in het origineel geen hoofdstukken. Zijn er ook geen verzen. Hè? En dus het leest eigenlijk als één doorlopende tekst. Dus zodra dat we van het doopsel overgaan naar de woestijnbeproeving, is eigenlijk één geheel. Hij zag dus hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde en uit de hemel klonk een stem, dat is de stem van God. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Vorige week hebben we gezien hoe dat God hier de identiteit van Jezus als de Christus, als de Messias, als de Verlosser, als de Zoon van David en elke andere titel dat je maar kan bedenken, dat de Messias de gezalfde kan hebben. Hier wordt Jezus dus bevestigd door God. En God die gebruikt het woord van God. Namelijk, ik weet niet of jullie nog weten welke passages dat God hier juist quoteert. Hij quoteert zijn eigen woord. Maar dus, hij zegt, dit is mijn geliefde zoon. Komt uit een bepaalde schriftpassage. En in hem vind ik vreugde. Komt ook uit een bepaalde schriftpassage. Er zijn er hier twee. En ik eer zien of jullie nog weten de welke dat hier wordt gequoteerd. Iemand die bereid is om een poging te ondernemen. Er zijn geen slechte antwoorden. Ja, wel als je nu ineens een boek zegt uit het Nieuwe Testament natuurlijk. Maar wie weet toevallig nog welke? Een van de twee. Jawel, moeder. Jesaja. Jesaja, heel goed. Jesaja 42, vers 1. In hem vind ik vreugde, is daarop gebaseerd. En de eerste, dit is mijn geliefde zoon, het is in de passage de meest gequoteerde boek in het Nieuw Testament. Dus het meest gequoteerde boek doorheen Nieuw Testamentische schrijvers. Dat is, zeg het maar, heel populair bij christenen. Psalm 2 vers 7. Oké, dit is mijn geliefde zoon. Dus ik wil maar duidelijk maken, Jezus wordt bevestigd doorheen Gods woord. Ja? Hij zoekt dus en hij krijgt dus de bevestiging doorheen de stem van God en God die gebruikt zijn eigen woord. Amen. Hoe sterk is dat? Hoe sterk is dat? Je wordt bevestigd. En ik zie Johanna komt er juist binnen. Welkom, Hanna. God zegen. Hoe sterk is het dat je wordt bevestigd door Gods woord en door Gods stem, de logos en de rema. De logos en de rema van God bevestigde identiteit van Jezus Christus. Hè? Dus je hebt de logos en de rema. Rema is het gesproken woord van God, logos, het geschreven woord. Je hebt een tijd, een woord dat is tijdloos en een woord voor een bepaalde tijd dat hier te samenkomen om Jezus te bevestigen in zijn identiteit. Het is heel belangrijk dat je dat goed onthoudt, want telkens als God spreekt, telkens als God bevestigt of zijn woord bevestigt, amen, dan gaat de tegenstander in actie komen. Ja, dan gaat de niet de liefhebber van je ziel, maar de tegenstander van je ziel, de tegenstander van God. Hij doet er alles aan om het gesproken woord van God in twijfel te brengen. Hij doet er alles aan om het te manipuleren, om het te twisten, om een deel van de waarheid eruit te pakken, maar een ander deel om te vormen tot een leugen. Dat zijn natuurlijk van die subtiele misleidingen die enorm veel voorkomen vandaag de dag. Hij kan het woord van God gebruiken en misbruiken om er een traditie of een religie of een wetticistische toon aan te geven, zoals dat hij heeft gedaan met de fariseers. Hè, de fariseers die het woord van God gebruikten, maar eigenlijk de essentie van het woord van God uit het oog begonnen te verliezen. Zo hechten ze meer aan de daden van de wet en niet aan de geest van de wet. He, zo waren ze meer bezig met Gods wet uit te diepen in allerlei andere wetten en erbovenop. En ze maakten het onmogelijk voor de gewone mens om nog überhaupt tot God te komen. En dus allerlei misleiding en verleiding heeft er duizenden jaren ervaring mee. He, de tegenstander, de vijand. Hij heeft er heel veel ervaring mee. En dat is ook wat hij gaat doen met Jezus. Ja? Dus als je denkt van, goh, de duivel zit op mijn kap, of hij heeft het ook met Jezus gedaan. Hij heeft het ook met Jezus gedaan. En als het met Jezus is gebeurd, Jezus heeft zelf gezegd dat het met zijn volgelingen ook gaat gebeuren. Ja? Als de meester al zo wordt beproefd, als de meester al zo wordt achtervolgd, nagezeten, als de meester, doelend op Jezus, hè, zo wordt vervolgd, hoeveel te meer dan zijn leerlingen. Amen. Dus we moeten ons daarop voorbereiden. We mogen ons daaraan verwachten dat we op een bepaald moment hetgeen dat God tegen ons heeft gezegd door in Christus, gaat beproefd worden. Jezus werd daarna, na zijn doopsel, na de bevestiging, na de stem van God, en de quotering van twee psalmen, psalmen en Jesaja, werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Hier hebben we vorige week ook eventjes bij stilgestaan, als ik me niet goed vergis. Het is door de geest dat Jezus wordt meegevoerd. Wat zegt u dat? Wat zegt u dat? Jezus werd door de geest meegevoerd naar de woestijn. Is er geen betere plaats waarnaar Jezus kon weggevoerd worden dan naar de woestijn? Ik zou zeggen, laat hem ergens in het paradijs. Laat hem ergens tussen twee palmbomen gaan zitten en een meer. Snap je wat ik wil zeggen? Wat zegt u dat, als je dat leest? Jezus werd door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel de proef gesteld te worden. Het is alsof het zo voorbestemd was, nietwaar? Het is alsof het in de wil van God is om beproefd te worden. Ik heb dat vorige week ook gezegd. God laat beproevingen toe, maar met een heel ander doeleinde dan hoe de duivel ons op de proef wil stellen. He? De duivel verleidt en misleidt om ons te doen vallen. En eens dat we vallen, krijgen we dan de stem van de aanklager, die ons aanklaagt. Maar God stelt ons op de proef om dichter bij hem te komen, om zichzelf te openbaren in de beproeving. Om ons sterker in het geloof te maken. Kan soms zijn dat we vallen, maar het is Gods bedoeling nooit om ons dieper in de put te drijven. Om ons aan te klagen en te beschuldigen. God wil, ook al kan zijn stem of zijn correctie soms scherp zijn. Ja, soms kan inderdaad Gods tuchtiging, zal ik het maar zeggen. Dat is iets heel anders natuurlijk. Als we op de proef worden gesteld, God doet dat met een bepaalde reden om ons geloof te vergroten, om ons geloof soms op de proef te stellen, om te zien van, geloof ik wel in het juiste? Ja, want het komt pas naar boven, je geloof, in beproevingen, in moeilijke momenten. Dan komt pas naar boven hetgeen dat je denkt te geloven. En soms blijkt dat dan dat het dan toch niet zo diep zit. Of dat je toch niet zo je geloof hebt zitten bouwen op het fundament van Christus, maar op een ander fundament. Wie kan ervan meespreken? Amen. Wie kan ervan meespreken dat wanneer je beproefd wordt en je op de proef gesteld, soms in een woestijnervaring, soms op de bergtop. Maar wat blijkt dan dat je toch niet zo stevig staat? En dat je toch een beetje aan het wankelen bent, omdat je beseft van, mijn geloof was toch niet helemaal in Gods woord vast gefundeerd. En dat is oké. Okay. Het is niet oké, okay, maar ik bedoel, het is oké okay dat dat naar boven komt. Het is niet oké okay, natuurlijk dat je geloof niet op het fundament wordt gebouwd van Jezus zijn werk, hè. Want vroeg of laat, Jezus zei zelf, als er een storm komt, dan gaat het ineens storten, uw huis. Maar als het gebouwd is op het fundament, je gaat wel verlies lijden, maar je weet wie je bent, je weet op wat je huis staat. Je kan verder, en we doen verder. Iemand dat niet gefundeerd is op het rotsachtige fundament van het werk van Christus, maar op iemands anders werk, of uw eigen werk, gaat heel je huis zien omkantelen en je kan meegevoerd of meegestroomd worden door de vloedgolf of de storm. Maar prijs de Heer voor enigszins beproevingen. De bedoeling is om ons sterker te maken. De bedoeling met Jezus te beproeven in de woestijn was het begin van zijn bediening. Als hij meerdere niveaus. Het heeft meerdere niveaus, de beproeving van Jezus. En het kan zijn dat ik nu misschien bepaalde niveaus toelicht of vanuit bepaalde invalshoeken dit gaat toelichten. Sommige zaken misschien dat je nog nooit hebt gehoord, prijs de Heer daarvoor. Als je het nog eens, ooit al eens hebt gehoord, oké dan. Maar God weet wel verhalen in de Bijbel telkens vanuit een ander standpunt of oogpunt te laten belichten en er een nieuwe zalving aan te geven, als ik het zo mag zeggen. Maar Jezus werd beproefd ook met de reden om zijn geloof te versterken. En dan denk je misschien, hoe kan Jezus geloof nu versterkt worden? Laten we niet vergeten. Hij was niet zomaar, hij was niet zomaar een mens, hij was God als mens, maar hij koos ervoor om in zijn mens zijn de volledige reis, de mensreis, te ondergaan als mens. We lezen in de Bijbel dat hij groeide in de wijsheid van God. Hij moest ook groeien in geloof. Hij moest groeien in wijsheid, hij groeide in zijn identiteit. Ik weet, het klinkt heel vreemd hoe God dat... Maar dat is groot is de mysterie van de incarnatie. God die mens werd, amen. En er verkozen om in zijn incarnatie, in zijn vleeswording, in zijn menswording, om vanuit die menselijk perspectief, de menselijke ziel, de menselijke geest te leven, amen. En dus hij moest doen wat wij allemaal moeten doen wanneer we geconfronteerd worden met beproevingen. En dat is staan op het woord. Dat is je wapenkledij aandoen. wat Jezus deed. Hij je zwaard pakken. Amen. Je borstplaat aandoen. Weet je wel, in Efeze, je helm opzetten. Je buckle of truth. Hè? De riem. De sandalen. Schild van geloof. Allemaal aandoen. En de duivel weerstaan. En als je de duivel weerstaat, dan zal hij van je... Zeg het maar. Amen. En dat is hoe Jezus het heeft gedaan. We zullen even kijken. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij groot honger. 40 dagen, 40 nachten is niet zomaar een lukraak getal. Dat is niet zomaar toeval. Is weer een symbolische betekenis. Telkens het getal 40 in de Bijbel voorkomt, dan zien we dat het een periode is van groot testen. Maar na die 40 dagen komt er een zekere release, een nieuw begin. Ik denk voornamelijk dat dit te maken heeft ook met de 40 dagen of 40 jaar in de woestijn. De woestijn, ervaring van het Israëlitisch volk toen dat ze uit het beloofde land, uit Egypte, werden bevrijd en gebracht naar het beloofde land. En voor het beloofde land, dat ze dat konden intrekken, moesten er spionnen worden uitgestuurd. En voor 40 dagen gingen die spionnen naar het beloofde land om te zien of het land inderdaad inneembaar was. He, want God had gezegd, ik zal het innemen, trek erop uit, ik zal je vijanden in je handen overleveren. En de spionnen zijn inderdaad uitgegaan. En u kent het verhaal, twee van de... Waren het nu 12 spionnen of 10 spionnen? Ik weet niet meer, 10 spionnen? In ieder geval, twee ervan waren met een positief bericht teruggekomen van we kunnen het, er zijn wel reuzen in het land, maar het land, beloftevol land, er zijn reuzen in het land, maar we kunnen ze innemen met de belofte en met de sterkende kracht van Jehovah God kunnen we het doen. Maar 10 andere spionnen, of 8 andere, ik weet het niet meer, iemand kan het misschien eens rap opzoeken hoeveel spionnen dat er uiteindelijk zijn. Maar die anderen waren allemaal negatief en zij kregen de andere leiders en de andere bevolking van Israël mee en de negativiteit overheerste. Uiteindelijk was God kwaad en hij heeft gezegd, voor elke dag dat je hebt rondgetrokken daar in dat beloofde land, hè, ga je nu een jaar rondtrekken in de woestijn als straf. En niemand van deze generatie, buiten dan die twee, Caleb en Joshua, zullen het beloofde land na die 40 jaar intrekken. Amen. Wel, Jezus is hier nu. En hij trekt ook doorheen een woestijn. En Jezus is een beetje een vervulling van de voorafschaduwing van Joshua en Caleb. Daar waar Israël is gefaald in de woestijn. En de verleidingen die ze daar hebben meegemaakt. Gaat Jezus nu slagen in de verleidingen die Jezus meemaakt in de woestijn. Dus dat is een layer, een bepaalde niveau waarin dat je deze beproevingen kunt zien. Ja, 3 specifieke beproevingen met 3 specifieke schriftversen op 3 specifieke niveaus. Zullen we even lezen. Dus hij had honger na de 40 dagen en 40 nachten hebben gevast. En de beproever komt naar hem toe en hij zegt, als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in brood te veranderen. Als u de zoon van God bent. Het niveau van de beproeving bevindt zich op het niveau van de identiteit van Jezus. Ja, want hij heeft juist de stem gehoord, dit is mijn zoon, in wie ik veel vreugde vind, hè. En de beproever komt direct aan, als God zegt dat u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Als jij echt de redder bent, de Messias, de gezalfde, de Christus, waarom maak je geen gebruik van je privilege, nu dat je hier toch honger hebt, en beveel dan de stenen in brood te veranderen. Want dat is ook wat Mozes heeft gedaan. Hè? Dat is wat uw voorganger, Mozes, de redder. Hè? De redder Mozer. De verlosser. De grote Mozes. Tuurlijk ben jij toch groter dan Mozes, Jezus de Christus. Ja, Mozes heeft manna uit de hemel laten neerdalen, heeft water uit de rots doen slagen. Tuurlijk, Jezus, jij, de Zoon van God, in wie God veel vreugde vindt. Je hebt honger. Maak toch gewoon gebruik van uw kracht. Mozes heeft dat toch ook gedaan? Beveel de steen in brood te veranderen. Amen. En hij haalt, onze vriend, onze vijand, haalt eigenlijk zijn mosterd uit, uit het verhaal, Exodus 16. Hij verleidt de Heere met de Bijbel, met Exodus 16. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan op elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Amen. Mozes kon brood uit de hemel laten regenen. En op soortgelijke wijze staat Jezus hier voor een beslissing. Ga ik gebruik maken van mijn voorrecht als Messias om mijn honger, die tijdelijk is, te stillen? Nee, zei Jezus. Hij maakt gebruik van Deuteronomium 8, want de vijand, de Satan, is het schrift aan het manipuleren, aan het verdraaien. Maar Jezus zegt, ik ga terug naar Matthäus. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Jezus zegt, er staat geschreven. Jezus kaatst de leugen van de vijand af met zijn schild van geloof, pakt zijn zwaard, gaat naar Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 3 en quoteert daar, want hij zegt, het staat geschreven. We zullen even lezen. U hebt zijn macht leren kennen, hij liet u honger lijden en gaf u toe manna te eten. Voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Een mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Dus de Heer gebruikt hier Deuteronomium hoofdstuk 8 om te zeggen van, kijk, het is niet aan mij om te bepalen wanneer ik mijn voorrechten, mijn krachten en Jezus kon beschikken over de gaven van de geest. Ik bedoel, hij heeft water in wijn veranderd, niet waar? Heeft hij dat niet gedaan? En Johanna zegt, Joshua 2, ik heb het over andere spionverhaal, Johanna, in het begin van Exodus. Nee, daarvoor nog. Denk in numerieke. Vooraleer dat ze het beloofde land, voor de 40 jaar woestijn. Maar het maakt niet uit, hoor. Maar om terug te gaan naar Deuteronomium, om terug te gaan naar Jezus. Had Jezus niet de macht? Noem eens een paar van die creatieve mirakels dat Jezus heeft gedaan. Dus hij heeft water in wijn veranderd. Nee, dat is redelijk creatief, niet waar? Wat heeft hij nog zo allemaal gedaan dat redelijk verbijsterend is?
Hij heeft brood en
vissen vermenigvuldigd. Ja, heel goed. Cornelia, brood en vissen vermenigvuldigd. Ik bedoel, dat is geen goochelaarstrucje. Dat kan je alleen maar doen om als je inderdaad de Zoon van God bent en die beschikt over tekenen, wonderen. Nog een ander creatief mirakel dat niemand kon ontkennen. Ja, Cornelia? Of Johanna?
Lazarus uit de dood.
Amen. Lazarus uit de dood. Hè? En bijna elk mirakel had een doel. En het doel was niet voor Jezus persoonlijk succes of zijn persoonlijke behoefte te voorzien, maar was voor het succes van het koninkrijk van God. Was om zijn rol als de Messias van God, als de redder, te benadrukken. Daarvoor dienden de tekenen. De tekenen dienden zodat mensen konden zien dat wat God had gezegd, dit is mijn zoon, hè, dat dat waarlijk zo was. Maar het mocht niet gebruikt worden voor personal gain. En hij, de duivel, probeerde Jezus hier te misleiden. Gebruik jouw gaven voor je persoonlijke gain. Maar Jezus zegt, nee, ik gebruik het alleen wanneer God het mij zegt. En dat is ook zo gebeurd trouwens bij de trouw in Cana. Hè, wanneer dat de wijn was op en zijn moeder Maria kijkt naar Jezus zo van, hey, doet er iets aan, hè, want de wijn is op. En Jezus kijkt ze van, waarom kijkt hij naar mij? Mijn tijd is nog niet gekomen, zegt Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen, het is nog niet daar. Met andere woorden, God had hem nog geen instructies gegeven van, nu moet je doen, een beetje later wel. Ja? Ik weet niet wat er toen veranderd is, maar dan was het wel het juiste moment. Dus Jezus wachtte altijd het juiste moment af. Jezus had kunnen zeggen tegen Maria, zijn moeder, moeder, je hebt gelijk, er is hier een nood. Ik zal even instappen, ik zal even mijn best doen, want hè, we zijn hier met al mijn discipelen, we zijn hier uitgenodigd, het is misschien mijn schuld dat we geen wijn meer hebben, we hebben het allemaal te rap opgedronken, ik zal het snel goed maken, ik zal rap binnenspringen, maar nee, Jezus, en laten we daar allemaal in leren, in zijn eerste antwoord hier, halleluja. Laten we allemaal leren, mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Amen. We mogen inderdaad bidden, Vader, in de hemel zijt, geheiligd zijt uw naam. Hè? Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, we hebben brood nodig. Hè? Dat wil zeggen onze gewone dagelijkse behoeften hebben we zeker nodig. Maar laat dat niet uw prioriteit zijn. En bovenal, laat dat je nooit de zaken van God mogen gebruiken om persoonlijke succes te beogen. Hè, er zijn bedieningen gestart op basis van misleidingen van het woord, op basis van verdraaiingen van het woord. Er wordt zogezegd mirakels gedaan in de naam van Jezus. En het is allemaal voor persoonlijke rijkdom te vergaren. Sommige mensen zijn helaas misleid door de duivel en ze denken misschien zelfs dat ze voor God werken. Maar ze zijn verleid door de manna. Door de mammon, eigenlijk. Snap je wat ik wil zeggen? Dus pas daarmee op. In Amerika is er een hele politieke machine in de Verenigde Staten. Ik noem het christelijk nationalisme. En zij gebruiken of misbruiken God, of ze betrekken God in de hoop om een christelijke natie te maken. En in de hoop dan de mensen sneller te kunnen bekeren, om mensen sneller onder de duim te krijgen van God en zijn woord. Maar zo werkt God niet. God werkt niet. Jezus kwam niet om een politiek koninkrijk op aarde in te stellen. Het werkt niet. Het zijn misleidingen van de duivel. De duivel probeert u een koninkrijk aan te bieden, Maar dat is niet het koninkrijk van God. En meer daarover in de volgende verleiding. Dus, we gaan naar de volgende verleiding. Matteüs 4, vers 5. Tweede verleiding. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad, dat is Jeruzalem. Zette hem op het hoogste punt van de tempel. Je moet weten, het hoogste punt van de tempel, dat was, de tempel stond al op een berg. Ja, de tempelberg. Dat was dus het hoogste punt van heel Jeruzalem en omstreken. En je kon, ja, je had dus een fantastisch uitzicht. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht gegeven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Oké. De duivel gaat in een versnellingske hoger. Hij heeft juist gehoord hoe Jezus het woord tegen hem quoteert. De duivel zegt, oké, ik zal u ook een woord quoteren. Amen. Zie maar dat je Bijbel goed kent, mijn broeders en zusters. Want als je eens een leugen hoort en je zit te quoteren uit de Bijbel, wees maar zeker dat je quotaties terug gaat krijgen. Je kunt maar beter geschoold zijn in het woord van God, want het is je zwaard. Amen. Je moet ermee kunnen leren omgaan. Je moet het leren te interpreteren. Je moet het leren in zijn context te zien. Je moet het leren de praktische toepassing. Leren het verschil tussen oude en nieuw verbondsdenken. Amen. Daarom dat Bijbelstudies zo belangrijk zijn. Je kan het niet alleen. Je kan het niet alleen. Leer van anderen. Leer van mensen die een fatsoenlijke kennis hebben in het woord. Amen. Ik bedoel, we hebben het hier over het woord van God. Heel belangrijk. Lees Bijbelcommentatoren, lees over Bijbelgeleerde, mensen die je zelf kent, die de vruchten van God hebben. Leer van elkaar. Als je iets wil weten over je gezondheid, over jezelf, over het lichaam, over anatomie, dan ga je naar iemand die daarvoor heeft gestudeerd, die daar gekwalificeerd voor is. Ga je niet naar de eerste, de beste man die zegt van ik ben een dokter. Nee, je wilt toch maar liefst iemand hebben die er iets van afkent, nietwaar? Je hoopt dat als je gaat vliegen met een vliegtuig, dat de man die achter de stuur zit, dat die wat ervaring heeft en dat die een brevet heeft. Amen, dat die van tevoren is getest op zijn kunde met dat speciaal vliegtuig. Amen. Anders zou ik niet op mijn gerust hart in de vliegtuig zitten. Maar zoveel mensen nemen eender welke Facebook-predikant, YouTuber, TikToker, memes, van die 2 minuut durende boodschap, en ze nemen het aan voor waarheid en ze laten het maar binnendringen. Maar pas op hoor, de duivel gebruikt ook snippets. Hij gebruikt hier een vers en hij neemt het uit zijn context. Hij gebruikt Psalm 91. Ja? Ja, als ik zeg Psalm 91, oh ja, iedereen kent die psalm. Dat is de psalm die we opzeggen als we bescherming nodig hebben van God. En inderdaad, Psalm 91, waar hij quoteert, dat kunnen we vinden in vers 11 en 12, zul er even naartoe gaan, waarin de psalmist zegt, hij vertrouwt je toe aan zijn engelen die over je waken, waar je ook gaat, hun handen zul je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Oké. Dus hij quoteert het. Ah ja, eigenlijk, waarom Jezus, waarom laat jij je niet gewoon vallen? Hè? God zal je wel beschermen. God zal je wel beschermen. Hè? En dan kan iedereen zien dat je de Messias bent, dat je de Zoon van God bent. Ja, God gaat toch wel zijn Zoon beschermen. God gaat toch wel zijn volk beschermen, niet waar? Zoals hij deed in de woestijn. En het is in de woestijn met het volk van Israël. Weer haalt hij een passage aan, dus in Psalm 91, maar ook weer in de andere level. Ik zeg het, in die verleidingen zitten verschillende invalshoeken. Hè? Dus oké, hij gebruikt het woord, misbruikt het woord, maar er schuilt nog iets meer achter. Ja. Maar ik zal eerst dit afronden. Maar dus hij gebruikt Psalm 91 en je denkt van oké, maar hij quoteert dat, wat is daar mis mee? Wel, eigenlijk, Jezus zegt origineel, er staat ook geschreven, ja, ik moet teruggaan naar Matthäus. Er staat ook geschreven, stel de Heer God niet op de proef. Maar hij haalt weer Deuteronomium 6, 16 boven. Trouwens, Jezus antwoordt telkens uit Deuteronomium. Hij gebruikt er juist hoofdstuk 8, nu gebruikt hij hoofdstuk 6. En straks had hij nog eens hoofdstuk 6, vers 13 gebruikt, maar hier gebruikt hij vers 16. Hij zegt, stel hem niet op de proef zoals u bij Massa deed. Dus Jezus zegt, oké, jij quoteert hier Psalm 91, vers 11 tot en met 12, waarin dat de psalmist zegt van, hij vertrouwt je toe aan zijn engel die over je zult waken, waar je ook gaat. Hun handen zul je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Maar dit spreekt over zaken die gebeuren in ons leven. Bij wijze van spreken, we zoeken de gevaren niet op. Maar als er toch iets zou gebeuren, daarover heeft deze psalm het. Het is voor zij die in vertrouwen zoeken in de Almachtige. Psalm 91, vers 1. Je moet direct naar het begin lezen. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Amen. Je stelt de Heere God op de proef wanneer je bewust buiten de wil van God om het gevaar gaat opzoeken. En meestal is het dan ook om iets te bewijzen. Met andere woorden, het gebeurt buiten de wil van God om. God heeft niet gezegd van dat te doen. Dan stel je God op de proef. Want nu stel je God eigenlijk op de proef, moet ik hem nu gaan beschermen? Want ik heb hem eigenlijk gezegd om het niet te doen. Maar ja, hij zit te zeggen dat hij het doet in mijn naam, moet ik hem nu gaan... Er zijn al veel mensen gestorven, doodgegaan, omdat ze God op de proef hebben gesteld, omdat ze zaken hebben ondernomen die te gevaarlijk waren, die hun gezondheid hebben geschade, allemaal in de naam van Jezus. En je hebt van die zotten die daar met slangen in de kerk zitten rond te dansen, die slangenvergif zitten te drinken, allemaal gebaseerd, zogezegd, op Marcus hoofdstuk 16. Amen. Maar nee, zo werkt het niet. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook niet iemand worden die helemaal geen gevaar of risico's durft nemen, uit schrik voor van alles en nog wat. Daar spreken we het niet over. Maar als jij gaat rijden met je auto en je zegt van ik doe geen gordel aan, want God gaat me wel beschermen, dan ben je hem op de proef aan het stellen. Er is een reden waarom dat je die gordel aan moet doen. Doe het niet voor jezelf. Doe het niet om anderen te laten zien van hoe gelovig je bent. Doe het voor de veiligheid van andere mensen. Ja, als jij gaat botsen tegen een boom en je gordel niet aan, oké. Je auto is kapot en jij bent kapot. Maar stel dat er andere mensen in die auto bij zitten en je hebt je gordel niet aan. Waardoor dat je dus helemaal niet goed kunt remmen. Als je probeert te remmen zonder je gordel. Ik heb het al eens geprobeerd. Ik reed tegen 10 uur, want ik dacht van ik zit toch op een parking. Ik moet toch mijn gordel even niet aan doen. Het is maar een minuutje om mijn auto even naar daar te zetten, 100 meter verder. Probeer maar eens te remmen aan 20 per uur zonder gordel. Je zit met je gezicht tegen je voorruit. Je hebt controle over niks. Ik heb toen gezegd van vader vergeef me, dat doe ik nooit meer. Want ik had er anderen mee kunnen verwonden buiten mezelf. Maar zwart. Waar was ik? Dus Jezus zegt stel hem niet op de proef zoals u... bij Massa deed. Hè? Dat is, hij quoteert dat laatste deel niet, Jezus, zoals u bij Massa deed. Maar ik wil wel eens weten, wat is er in Massa gebeurd? Welk verhaal? Want het gaat weer over een verhaal in de woestijn van de Israëlieten, waar de Israëlieten zijn gefaald en God op de proef hebben gesteld. We gaan eens even kijken, in Exodus 17 kan je dat lezen. Vers 1 tot met 7. We gaan even naar Exodus 17. Amen. Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de Heer. En heb je dat goed gelezen? Wat is het laatste dat ik zei, volgens de... Dus God leidt hen in de woestijn, hè? Van de ene plaats naar de andere. En toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. En ze maakten Mozes verwijten. Geef ons te drinken, geef ons water, zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd, zei ze tegen Mozes, om ons van dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee? En Mozes riep luid de Heer aan, wat moet ik met dit volk beginnen, vroeg hij. Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij. En de Heer antwoordde Mozes, ga samen met een aantal van oudsten voor Israël voor het volk uit, neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb, en als je op de rots slaat, zal er water uitstromen, zodat het volk de drink heeft. Mozes deed dit in het bijzijn van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaat Massa en Meriba, omdat Israëlieten Mozes daar verwijten hebben gemaakt en omdat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld door te vragen, is de Heer nu in ons midden of niet? Daar hadden ze de Heer op de proef gesteld door te vragen, is de Heer nu in ons midden of niet? Kan de Heer nu voorzien of niet? Terwijl dat God het reeds had duidelijk gemaakt en hij had hun geleid van plaats naar plaats. En toch was dat niet genoeg. Amen. En op een zekerezelfde manier test de duivel Jezus door te zeggen, springt van de tempel. God zal u wel beschermen. En Jezus zegt, ik ga God niet op de proef stellen, want hij heeft me niet geleid om dit te doen, om dit risico te nemen, om dit gevaar te nemen en ik wil mijn messiaschap zo niet bevestigen door de engelen mij te laten dragen. God zal het wel doen op zijn manier. Ik ga God hier niet op de proef stellen. Snap je het verschil en vergelijking met de woestijn? Ze stelde God op de proef. En God in zijn genade heeft het toegelaten en heeft water gegeven op die plaats. In zijn genade, want hij kon ik even goed zeggen van, hey, ze hebben genoeg geklaagd, het is gedaan nu. Ja, ze hadden niet gewacht op het woord van God, nochtans had God hun duidelijk gemaakt, dit is de plaats waar je moet zijn. Jezus zegt heel duidelijk, kijk, dit is niet de plaats waar ik nu moet staan, dit is niet de manier waarop ik mijn messiaschap wil bevestigd zien geraken door engelen die mij hier gaan opvallen. Nee, dit is niet de manier. Ik doe het op Gods manier. En dat ging op een andere manier zijn. Snappen jullie het? Weer doet Jezus beroep op de timing en het woord van God. Nu, dat was de tweede laag. Dus de eerste laag is duidelijk Psalm 91. En dat op een andere manier verklaren. Tweede laag was door weer een voorbeeld te gebruiken in de geschiedenis van Israël. En dan is er nog een derde laag in deze verleiding, wat ik heel interessant vond, heb ik vorige week gehoord. En dat is, Jezus die op de tempel staat, is een significante plaats. Waarom neemt de duivel hem mee naar de tempel? Want als het te maken had met enkel het gevaar van naar beneden te vallen en God zal u wel redden, had hij dat ook op een berg kunnen doen, nietwaar? Had hij dat ook vanuit een klif kunnen doen? Had hij ook ergens op een brug kunnen laten staan als er bruggen in... Nee, er waren nog geen bruggen. Maar je snapt wat ik bedoel. Ergens op een boom. Waarom geen een boom of een berg? Nee, specifiek het hoogste punt van de tempel. En dat is een reden... Ik had dat gehoord vorige week. En die man die dat zei, die zei dat er een mythe was onder de fariseërs, onder de schriftgeleerden. Een mythe en een soort van, ja, een verhaal, een verwachting. Er was een messiaanse verwachting dat de Messias, de toekomstige Messias, ging afdalen van de tempel naar beneden, omringd door engelen die hem op de handen zullen dragen. Dat was de messiaanse verwachting. Die Messias ging komen vanuit de tempel en zou dan gepresenteerd worden doorheen de engelen als de verlosser van Israël. De bevrijder van de oppressors. Ja? Op de heiligste stad, op de heilige punt. Hoe mooier kan het wel niet zijn dat Gods koning gaat neerdalen op de handen van de engelen. En zo wordt bevestigd door God, dit is mijn Messias. Wel, kon dit de verleiding zijn geweest van Satan naar Jezus toe van Jezus? Hé, jij bent toch de Messias? Weet je wel dat verhaal dat hier rondgaat, hè, van de fariseërs en de schriftgeleerden, alle hoge priesters die uitzien naar dat mooie mirakel en dat mooie teken van de toekomstige Messias? Oh, hier. Doe het met de engelen. De engelen staan ter uur beschikking. En het volk van Israël gaat u direct aanvaarden. Zie, dat was de verleiding. De verleiding was dat Jezus zich zou misleiden om gebruik te maken van zijn kracht om zichzelf te presenteren aan het volk van Israël als de Messias. En niet alleen zou hij zich dan presenteren als de Messias, hij zou aanvaard worden als de Messias en hij zou niet meer moeten vechten met de fariseers. In wezen zegt de duivel, hey, je weet wat er gaat gebeuren, Jezus. Al die jaren dat je gaat moeten bewijzen tegenover die fariseërs, al dat gevecht, al dat bekvechten, hè, teken doen, je gaat beschuldigd worden als een duivel, je gaat uitgemaakt worden als een Samaritaan, noem het maar op, je gaat heel veel moeten doorstaan en dan gaan ze je nog verwerpen. Waarom doet het niet gewoon zo? Maak gebruik van de engelen. Hey. Psalm 91 zeggen toch? Ze verwachten het. Doe het gewoon. Amen. Snap je waarover het gaat? De duivel presenteert weer een politiek, op een politieke manier, het koninkrijk van God. Alsjeblieft, doe het zo. Maar nee, het was niet de weg van God. Amen. Het is daarmee dat christelijk nationalisme, dat gaat niet werken. Je kan God niet forceren op mensen. Je kan God niet legaliseren. Je kan de wetten van God, de moralen van God, je kan de 10 geboden, je kan weet ik veel wat, je kan het Nieuwe Testament kan je niet in wetten omzetten en forceren op een natie. Het moet gaan via de harten van de mensen. Het moet gaan één individu tegelijkertijd. Het is een illusie om te denken van als we onze natie christelijk maken, dan gaat iedereen op den duur wel volgen. Nee, ik heb niks tegen dat we mensen nodig hebben op high places en in government positions en zo verder om een verandering te maken. Amen. Daar zijn we voor, prijs de Heer. Maar om dat het hoogste goed te maken, om te denken dat een bepaalde president zoals Trump, dat de bevrijder gaat worden. En pas op, dat is een heel sectarisch gedachtegoed. En het presenteert zich, de duivel presenteert het op een plaatje zoals het aan Jezus werd gedaan. Maar het is niet van God. Laatste verleiding, Matteüs 4, hoofdstuk 4, vers 8, sorry. De duivel nam hem opnieuw mee. Nu naar een zeer hoge berg. Aha, nu moest hij naar een berg, niet om er vanaf geduwd te worden. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Trouwens, in een andere versie, in Lucas zegt hem, dit alles zal ik u geven, want het is aan mij om aan u te geven. Dat is wat de duivel zegt. Maar de duivel is een leugenaar. De duivel is een leugenaar. Hij presenteert iets alsof het van hem is. Vers 10. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, verheer alleen hem. En daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Dank u, Jezus. De duivel is een leugenaar. Het was niet aan hem om dat te geven. Hij is misschien wel de God van deze wereld, maar de kleine g. En ja, hij heeft een grote invloed over regio's en over mensen en zo verder. Maar het is God die de schaakstukken verplaatst. En de duivel is maar een pionneke. Amen. Maar het is Jezus die uiteindelijk gaat regeren. Hij gaat uiteindelijk alle macht krijgen van de hemel op aarde en onder de aarde. Ja? En hij zegt dat in Matteüs 28 na zijn opstanding. Hè? Het is allemaal aan mij gegeven. Hij heeft de dood overwonnen en God heeft de macht aan Jezus, zijn Messias, gegeven. De duivel heeft het niet aan hem gegeven, Jezus heeft dat afgepakt. Als het überhaupt al aan hem toebehoorde. Maar hier komt weer die verleiding om te zeggen, kijk, wil jij een koninkrijk? Jezus, waarom ga je het zo moeilijk maken? Je wil het koninkrijk van God op aarde. Wel, ik kan u dat geven. Je moet alleen maar voor mij neervallen en mij aanbidden. En dan gaat dat allemaal in orde komen. Dan moet je niet 3 jaar en een half staan zwoegen. En dan, het verschrikkelijke moest nog komen. Hè? Het kruis. De weg van het kruis. Dat wil je toch niet ondergaan. Je wilt toch niet sterven voor ondankbare schepsels. Hoe kan dat nu iets opleveren? Hoe kan dat nu succes gaan opleveren door de leidende Messias uit te hangen? Het is veel te veel moeite. Kijk, ik zal het u wel geven. Jezus aan het kruis werd zelfs nog verleid. Amen. Aan het kruis werd hij weer verleid met diezelfde verleiding. En Jezus zei, weet je niet, in Matteüs 26, dat ik mijn vader maar hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen. Op het kruis werd Jezus verleid om van het kruis te komen. Om het lijden te doen laten stoppen. Om het offer dat hij wou geven, om te zeggen van, ja, het is genoeg, die mensen, ik heb er genoeg van, ik stop ermee, geen één woord van dankbaarheid, geen één woord van appreciatie, ze willen mij hier allemaal dood. Vader, ze zijn het niet waard, stuurt uw engelen. Stuurt uw engelen, want ik wil hier vanaf. Die verleiding was er. Van het begin van zijn bediening tot het einde van zijn bediening, die verleiding was steeds om zijn macht dat hij gekregen had, zijn identiteit, te misbruiken voor personal gain. Van het begin tot het einde was Jezus zijn bediening vol met verleidingen om Gods stem, Gods timing, Gods plan uit de weg te gaan en zijn eigen plan en zijn eigen wil en zijn eigen weg te gaan. Amen. Maar Jezus zegt tegen de vijand, is inderdaad moeder, dat is ook bij ons zo. Ja, ja, elke manier dat Jezus is verleid, worden wij verleid. En het verschil is, Jezus heeft het steeds met succes kunnen weerstaan. En wij moeten daaruit leren, en dat is een levenslang proces. Ja? Dat gaat niet zo van de ene dag op de andere. Maar we leren er wel in en we gaan verder. En we gebruiken het woord van God meer op meer en we leren het beter kennen. En Jezus zegt, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God en vereer hem alleen. En weer quoteert uit Deuteronomium 6:13, heb alleen ontzag voor de Heer, uw God, dien hem en zweer alleen bij zijn naam. Zweer niet bij Satan, Satan gaat u niet helpen. De dingen van de wereld gaan u niet helpen, de zaken van de wereld, alleen ontzag voor de Heer, uw God. Amen. En je kan het vergelijken, ik zeg, het zijn verschillende levels, hè. Dus je hebt de level hier, waarin dat hij verleid wordt met het woord misbruiken. Maar er wordt ook weer al gerefereerd naar een passage in de geschiedenis van Israël, in de woestijnervaring. En ik denk dat het te maken heeft met Exodus 32, waarin dat Israël ook weer werd verleid om zich neer te buigen voor een gouden kalf. Weet je wel? Omdat ze niet konden wachten, omdat Mozes zat op de berg. En het volk wachtte zo lang op Mozes. En hij, toen hij niet van de wijze schoot en in paniek, wat moeten we doen? En ze verleidden Aaron, zijn broer, om een altaar te bouwen en een beeld te maken. En een feest te maken en zich neer te buigen voor een gesmolten, van goud gesmolten beeld in de vorm van een stierkalf. Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Riepen ze dan nog uit. Het was naar het beeld van Israël, naar het beeld van Egypte, want Egypte deed zo'n zaken. Nochtans had God van tevoren gezegd, maak geen beelden, want ze kunnen u niet helpen. Ze hebben geen oren, maar ze kunnen niet horen. En dus, ze dachten daarmee antwoord te krijgen van God. Ze liepen vooruit. Satan misleidde Jezus of verleidde Jezus met, kom, dit is een snellere manier. Maar niet te lang wachten. Niet te lang wachten. Wie weet wat God gaat allemaal gaan doen. Het is een pijnlijke weg. Offer is groot. Wie zegt dat God u gaat helpen? Wie zegt dat God u gaat antwoorden als je daar aan dat kruis gaat hangen? Wie zegt dat je gaat opstaan? Wie zegt dat God wel bij u gaat zijn wanneer dat je de zonde van de wereld op u gaat nemen? Buig maar voor mij. Maak maar hier, ik maak u hier een beeld. Buig, hè? Snap je wat ik wil zeggen? Maar daar waar Israël heeft gefaald in de woestijn, heeft de Heer geslaagd. Halleluja. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Zie, Gods timing voor die engelen was op het einde van de beproevingen, wanneer Jezus geslaagd was en gebruikte het woord en de engelen werden released. Jezus had al op de engelen kunnen roepen daarvoor, maar nee, het was pas na de beproevingen, de succesvolle beproevingen. Amen. Dank u, Jezus. En de duivel laat hem er dus. Willen we vanaf van de woorden en de misleidingen, dan kunnen we onszelf maar beter gaan verdiepen in wat God zegt wie we zijn, in zijn woord. Amen. In zijn woord. Je kan de duivel niet weerstaan als je het woord niet kent. Als je niet weet wie je bent in Christus. Ik zeg niet leer het woord helemaal van buiten, want de fariseers kennen het van buiten. De duivel kent het van buiten. Sommigen zeggen, ik kan niet lezen of ik kan niet schrijven. Ja, inderdaad, dat kan misschien, dat kan inderdaad maar waar zijn. God zal u wel leiden, zal wel een andere manier verzorgen. De meeste mensen in die tijd hadden ook een moeilijk moment om aan Bijbels te geraken, maar ze kennen het woord van buiten. Mondeling overlevering. Zij zorgden wel voor een manier om het God. Waar een wil is, is een weg. Amen. Wij hebben geen excuus meer in onze moderne maatschappij. Je kan het woord van God op 101 verschillende manieren tot je krijgen. Maar ik wil maar zeggen, amen. Wij gaan ook verleid worden door de duivel op basis van onze identiteit, wie we zijn in Christus. Vanaf het moment dat je dat begint te leren kennen, het begint te beseffen en dat begint te praten, amen, gaat de duivel het tegenovergestelde zeggen. Gaat hij jou op de proef stellen om te zeggen, ah, ja, maar als jij de zoon of dochter bent van God, als je inderdaad een nieuwe schepping bent, waarom dit en dat dan? Amen. En wat belangrijk is, en ik leer dat ook, en iedereen van ons leert dat, is om de duivel te weerstaan met het gesproken, geschreven woord van God. Ja? Spreek het. Er is een heilzame werking wanneer je het woord van God spreekt. Ja, maar ik zal het wel denken. Ik snap wat je wil zeggen. Het woord van God denken. Maar het heeft een krachtige werking zoals Jezus heeft gezegd. Er staat geschreven. Jezus was niet met de duivel aan het vechten in zijn gedachten alleen. Maar er was een verbaal spreken van Gods woord. Amen. En de duivel zal moeten vluchten. Amen. Wanneer we Gods woord gebruiken in Jezus' naam. Haal je Bijbel erbij, zeg het in de naam van Jezus. Ik ben geen mislukkeling. Amen. Ik ben een nieuwe schepping, ik ben geliefd, ik ben niet verzaakt en verloren geraakt. Hij heeft mij gevonden. En inderdaad, als je het begint te spreken en in autoriteit, hè, zoals moeder zegt, amen. Halleluja. Vroeg of laat, de duivel gaat je met rust laten. Halleluja. Amen. Dank u, Vader. Halleluja. Vader, ik dank u, Heere, voor dit woord. Dank u, Jezus. Leer ons uw woord te gebruiken, Heere. Leer ons het te spreken met kracht, met salving vanuit de identiteit wie we zijn in Christus. Heere, als we verleid worden, als we beproefd worden, u bent bij ons, u bent met ons, u kijkt naar ons, u houdt ons vast, Heere. Ik bid Jezus dat u ons de woorden geeft. Geef ons de inspiratie en de woorden die we moeten spreken. Help ons, Vader, doorheen woestijnbeproevingen te komen, Heere. Help ons, Heere, wetende dat u bij ons bent. Zullen we zeker slagen in Jezus' naam. Amen. God zegen, ik wil zeggen broeders en zusters, maar ik zie alleen zusters. God zegen, ik zie jullie zondag voor de nieuwjaarsdienst. Amen. Tot dan. Dag Hanna. Dag Hilde, dag Johanna. Dag.
Dank u.
Dag.
That